Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de demonstraties in Iran blijven maar doorgaan en nemen eerder in felheid toe dan af. Dat bespreek ik met Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger, jurist en zelf afkomstig uit Iran. Maar nu eerst, wat president Zelensky betreft, is de herovering van Gerson nog maar het begin van de bevrijding van de rest van Oekraïne.
We are step by step coming to our country, to all the temporary occupied territories. This war to the best heroes of our country. And so that's why we are moving forward. We're ready for peace, but our peace for our country.
Ik hoor Zelensky in het Engels, dat is ook bijzonder. We praten erover met militair historicus Chris Klep. We beginnen even met de stand van zaken aan het front. Te beginnen in Gerson, dat is nu weer in Oekraïnse handen. Kwam dat voor jou als een verrassing?
Nee, dat kwam helemaal niet als een verrassing. Ook als je simpelweg naar de kaart kijkt. En de Dnieper rivier loopt daar richting de Zwarte Zee. Ja, het was voor de Russen eigenlijk terugtrekken of vernietigd worden. Het was eigenlijk meer een kwestie van hoe lang dat zou gaan duren dan dat het zou gebeuren. Dus helemaal verbazen doet het me niet.
Nee, er waren allerlei suggesties dat het vol zou liggen met booby traps. En daar hebben we eigenlijk niet zoveel meer van gehoord. Is er zand in onze ogen gestrooid?
Nou, dat zou dan helemaal passen in de Russische traditie van wat ze zo mooi noemen maskirovka. Hè? Alles verbergen, liegen, bedriegen, de waarheid verbergen. Ja, en ze hebben nu natuurlijk gewoon, de Russen hebben natuurlijk gesuggereerd dat het hele gebied eigenlijk ontoegankelijk is. Ja, en dan zie je toch weer beelden van Oekraïnse troepen die gewoon min of meer vrijelijk door dat gebied heen lopen. Ik denk dat er weer aardig met zand gestrooid is door de Russen in dit geval. Ja, klopt.
Ja, ja. Het Russische antwoord is bombarderen van Oekraïne, infrastructuur, ja. Vooral bruggen, water, licht. En ik heb steeds de indruk dat ze Oekraïne in een soort hongerwinter willen duwen. En nou zeggen heel veel deskundigen dat is dom, ze kunnen veel beter militaire doelen treffen. En anderen zeggen nee, dat is toch wel slim, want daarmee demotiveer je het volk. Hoe zie jij dit?
Ja, ik zie het toch vooral als, om te beginnen, het enige wat de Russen nog kunnen, hè, want dat speelt natuurlijk ook een rol, het enige wat de Russen nog kunnen is grof geweld toepassen, verschroeide aarde. Ze hebben simpelweg niet meer de kennis, niet het materieel, niet de intelligentie, zeg ik wel eens, niet de kwaliteit om dat te doen. Ja, en wat ze dan doen is dus verschroeide aarde, dus proberen de infrastructuur van Oekraïne kapot te maken. En we weten eigenlijk uit de geschiedenis dat dat nog nooit echt gelukt is. Hè. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Daar heeft men geprobeerd de wil van het Duitse volk te breken met bombarderen. Is niet gelukt. Kijk naar Vietnam. Daar heeft men geprobeerd met bombarderen de wil van het volk te breken. Is niet gelukt. En dit gaat nu weer opnieuw niet lukken. Maar ja, mijn eindconclusie is dan, het is eigenlijk het enige wat de Russen nog kunnen. Ja. En dus vallen ze op deze strategie terug.
Ik heb overigens wel eens het verhaal gehoord dat Alfred Speer De plannen van Hitler om het hele gebied, zijn eigen gebied te vernietigen, dat hij dat stiekem heeft gesaboteerd en daarmee dus Duitsland heeft gered.
Dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Daarom dat verhaal heb ik ook een paar keer gehoord. Ja. Maar voor de Oekraïners is het nu echt een kwestie van de winter doorkomen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat gaat ze lukken. Ik bedoel, ze boeken genoeg militaire overwinningen aan het front om dat weer te compenseren, zou je kunnen zeggen. Ja. De demoralisatie wordt gecompenseerd met glorierijke overwinningen. Nee, het gaat de Russen niet lukken, Bernard, denk ik.
Nee. Even naar Donbass. Dat lijkt statischer te zijn. Klopt dat?
Ja. Klopt helemaal. Eigenlijk het hele oostfront, zou je kunnen zeggen, is statisch. De enige die een klein beetje uitgang lijkt te boeken, Dat is die beruchte Wagner-groep. Dat zijn die huurlingen die ingehuurd worden door Moskou om daar te vechten. Hun leider houdt een verschrikkelijke, walgelijke PR-campagne op dit moment in Moskou. Dat hij een beetje de enige is die nog overwinningen boekt.
Ja. En, ja, ook, dat zijn, en tegelijkertijd ook kritisch op Poetin, hè?
Ja, absoluut. Ja, je ziet steeds meer in die militaire sfeer, vooral die conservatief-militaire sfeer. Ook op het internet, als je dat een beetje volgt, zie je steeds meer dat er openlijk kritiek wordt geleverd op niet alleen de kwaliteit van de Russische generaals, maar langzaam maar zeker ook over het nut van deze oorlog in het algemeen. Er wordt steeds meer geroepen van escaleren. Desnoods met een kernwapen of met een vuile bom of met chemische wapens. Dus je ziet langzaam maar zeker wel dat dat een rol in de politiek van Moskou gaat spelen, denk ik.
Ja, klopt. Ja, je nipt het daar net al even aan, de Russische geschiedenis. Als je naar de Russische oorlogsvoering in Oekraïne kijkt, en we vergelijken dat met oorlogen in het verleden, doet Rusland het nou echt zo slecht?
Het simpele antwoord, Bernard, is ja. Rusland doet het echt slecht. Het heeft het in Afghanistan ook niet goed gedaan. Het heeft het in de Tweede Wereldoorlog goed gedaan, omdat het ongelooflijk veel soldaten gebruikt heeft als een soort kanonnenvoer, zou je kunnen zeggen. Rusland heeft toen echt op de rand van de nederlaag gestaan. In Afghanistan weer precies hetzelfde. De troepen hebben simpelweg niet de kwaliteit, niet de discipline. Het officierskorps is niet goed genoeg. Ze hebben eigenlijk geen goed onderofficierskorps, wat de verbindenis legt tussen de gewone mannen en de officieren. De mannen voelen zich vaak volkomen in de steek gelaten door hun commandanten, die bovendien ook elke keer weer opnieuw aangeven dat ze niets geven om het leven van de gemiddelde Russische militair. Dat zie je nu ook met die mobilisatie. Er komen weer 10.000 nieuwe troepen binnen. Die zijn gemobiliseerd. Dat zijn vaak eenvoudige boerenjongens uit het Verre Oosten, die dan opeens voor Oekraïne en het vaderland, in Oekraïne voor het vaderland moeten gaan vechten. Geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Ja, ik denk dat wat dat betreft de traditie van gebrekkige vaardigheden aan Russische kant, dat die zich eerder voortzet, in Oekraïne.
Ja, je hoort ook vaak dat de slag om Stalingrad was het omkeerpunt een beetje in die Tweede Wereldoorlog. Hè? Mm-hmm. Maar dat ze daar onvoorstelbaar veel soldaten hebben opgeofferd en ook veel te weinig geweren hadden per soldaat. Met één geweer per twee of soms wel vijf soldaten, van dat soort verhalen. Kloppen die verhalen nou?
Ja, zeker in het begin van de oorlog kloppen die verhalen. Een andere incident, anekdote, hoe je dat verder wil noemen, uit die periode, is dat de Russen ook al bij de Duitse aanval in 1941 dammen opgeblazen hebben in de Dnieper. Er is nu natuurlijk ook sprake van geweest, of de Russen dat eventueel zouden doen om als het ware de oevers schoon te spoelen, zou je kunnen zeggen, ook van Oekraïnse troepen. Ze maken zich werkelijk helemaal niet druk om het leven van hun soldaten. En de schattingen lopen intussen uiteen. Tussen de 50.000, dat is al een lage schatting. Sommige bronnen zeggen al dat er meer dan 100.000 Russische slachtoffers zijn gevallen. Ja, en dat komt er toch vooral op neer dat ze als een soort van kanonnenvoer gebruikt worden. En nogmaals, dat past in de Russische geschiedenis.
Ja, verschilt wat ze nu doen met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of Afghanistan?
In die zin dat ze natuurlijk meer techniek gebruiken. Dat is ook een beetje wat ons zand in de ogen heeft gestrooid de afgelopen decennia. Want Rusland ging bouwen onder Poetin aan een wat kleiner, maar wel een beroepsleger. Niet meer dat enorme dienstplichtige leger van de Sovjet-tijd. Ze waren bezig met allerlei hypermoderne wapens. Bijvoorbeeld die hypersonen raketten. Er zouden nieuwe onderwaterdrones komen die de hele wereld zouden kunnen afstruinen. Ja, en nu blijkt eigenlijk dat ze met die moderne militaire techniek helemaal niet kunnen omgaan. Ze moeten zelfs een beroep doen op Noord-Korea. Ze moeten een beroep doen op Iran om bijvoorbeeld drones te leveren. Ja, dat zegt denk ik wel iets over de staat van de Russische wapentechnologie op dit moment. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ook ik heb me daarin vergist, hoor. Ik dacht dat ze het eerlijk gezegd wat beter zouden doen. Maar ze hebben blijkbaar simpelweg niet de structuur, niet de kennis om dat te doen.
Nee, want nog niet zo lang geleden lieten, dat waren filmpjes, we hebben het nooit live gezien, maar filmpjes van die hypersonische kruisraketten, waarvan de Amerikanen zeiden, als dat waar is, daar hebben we even zo snel geen antwoord op.
Ja, klopt.
Ja.
Je moet er daar gewoon heel eerlijk in zijn. Ik bedoel, ze hebben wat de Russen altijd gedaan hebben, is heel veel geld stoppen in massa, zou je kunnen zeggen. Ze konden nooit de kwaliteit van het Westen evenaren. Dus ja, dan bouw je maar wat mindere kwaliteit, maar je bouwt er wel veel van. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom ze zo ongelooflijk veel artilleriestukken hebben, bijvoorbeeld. Om nu Oekraïne te beschieten. Maar ja, die wapenindustrie die leidt natuurlijk ook over alle sancties, onder alle sancties. Ze kunnen geen chips meer krijgen, ze kunnen geen moderne elektronica meer krijgen. En langzaam maar zeker zie je toch dat ze door hun voorraden heen raken. En ja, dan gebruiken ze dus bijvoorbeeld gewoon luchtdoelraketten. Die geven ze als het ware een andere richting, zou je kunnen zeggen. Hun geleidingssysteem wordt anders ingesteld. En die gebruiken ze dan in plaats van op vliegtuigen te schieten, gebruiken ze hem om op dorpen te schieten met een nauwkeurigheid van een paar kilometer. Ja. Ze zijn al lang blij dat hij in de buurt komt van het dorp.
Maar even technisch, dat zijn dus dingen die heten officieel dan surface-to-air missiles. En die gebruiken ze voor surface-to-surface.
Die luchtdoelraketten, daar hebben ze er heel veel van. Hè, want dat was een van de sterke punten uit de Koude Oorlog. Vaak zijn dit trouwens ook spullen, Bernard, uit de jaren 60 en 70. Hè, dingen die 50 jaar oud zijn.
De Amerikaanse B-52 bommenwerper is uit 1956. En die doet het ook nog prima. Dus dat zegt niet altijd wat.
Nee, dat klopt. Maar dan moet je ze wel intussen behoorlijk goed moderniseren. Het B-52 zit intussen boordevol met de allermodernste elektronica. En dat hebben de Russen simpelweg niet gekund. Sterker nog, het lijkt erop dat ze heel veel van hun hele bruikbare technici en technische kennis gestopt hebben in projecten die eigenlijk op het slagveld niet zo heel veel uitmaken. Zoals bijvoorbeeld die hypersonenraket. Want je hebt daar niet zo heel veel aan als je tegen Oekraïne vecht. Dat is echt een koude oorlogswapen, zou je kunnen zeggen. Kortom, ze hebben eigenlijk, blijkt nu de afgelopen decennia, de verkeerde keuzes gemaakt. Daar komt het op neer.
Nog even het woord winter. Dat valt dan steeds. En de Russen weten ook wat winter is. En de Oekraïners weten ook wat winter is. Maakt dat nou zoveel uit?
Nou, ook een modern leger zal last hebben van zeker modder en kou. Natuurlijk speelt dat een rol. Maar een modern leger, en het Oekraïnse leger is intussen best wel gemoderniseerd door het Westen, zal daar ongetwijfeld gedeeltelijk last van hebben. Maar het zou niet zoveel last moeten zijn dat ze helemaal hun offensieve operaties niet meer kunnen voortzetten. Sterker nog, op het moment dat het echt gaat vriezen, als tenminste de klimaatverandering dat nog toelaat. Ja. Als het echt gaat vriezen in dat gebied, dan wordt het, de bovenkant wordt hard.
Wordt hard, dan rijdt een tank weer lekkerder, dat is waar. Oké, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is militair historicus Christ Klep. Inmiddels ook bij ons Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, je hebt de afgelopen zomer een experiment gedaan door alleen maar naar de Russische televisie te kijken.
Nou, niet de hele zomer, want dan had mijn vrouw mij de deur uitgezet.
Ja, nou oké. Okay. En hoe staat het nu? Nu volg je enkel Oekraïens nieuws.
Ja.
Je luistert mee met Christ Klep hier in de studio. Is dit wat de Oekraïners ook horen? Horen die ditzelfde verhaal?
Ja, zo zien zij het ook. En ik denk ook dat Christ Klep zichzelf dus terug zou kunnen vinden op Oekraïnse tv of radio met dit interview. Want ze grijpen ook alles aan, ook binnen die PR-machine.
Word ik dan ook beroemd in Oekraïne? Wat denk je?
Ik denk jij af en toe iets minder.
Ja.
Maar dat is niet erg, Bernard. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk ook hun voorraadpak aan militaire kennis die ze inzetten voor eigen gewin. Alleen, de Russische overwinning die raakt wat verder uit beeld. En daarmee ook die voorraadpak.
Ja. Zitten er experts bij die wij ook zouden kennen?
Ja, ik heb daar een beetje op gelet deze week. Welke niet-westerse experts heb je en welke westerse experts vinden hun weg naar de Oekraïnse tv? Generaal Ben Hodges, die kennen mensen vast wel als ze de oorlog wat intensiever volgen. Die heeft eigenlijk al vanaf het begin gezegd: ik geloof in een Oekraïnse overwinning. Hij vliegt ook heel Europa door. Ik zag hem laatst weer in een Duitse talkshow. Met hetzelfde gemak geeft hij ook een interview aan een lokale krant in Odessa. En Glenn Grant viel mij afgelopen week op. Niet te verwarren met de whisky, volgens mij. Maar dat is een Britse luitenant-kolonel. Ik weet niet of meneer Klep hem kent. Die ook al decennia lang allerlei legers in Centraal- en Oost-Europa adviseert. Waaronder de Oekraïense. En ik vond nog een interview ook met hem terug van 6 jaar terug aan Oekraïense media. Toen zei deze Glenn Grant dat Oekraïense leger is helemaal geweldig en helemaal niks. Bepaalde elementen kloppen, maar bepaalde elementen ook niet. Zoals het mobiliseren. Hoe ze dat deden toen in die oorlog in de Donbass. Dat sloeg nergens op. Gingen ze elke maand opnieuw mensen sturen. Nu zie je dat er heel goed wordt nagedacht over die training. En misschien ook wel over wintertraining. Zodat er straks goed getrainde Oekraïners terugkomen om die winter te gaan.
Zelfs de modder weerstaand, dat zou wat zijn. Even de kwestie in Polen. Ja. Er is nu van alles aan de hand. Hoe wordt daarover bericht?
Ja, bij de Oekraïnse tv-zender Suspilne zegt Glenn Grant: het minste wat de NAVO kan doen is de Poolse grens versterken. Want die luchtverdediging heeft dus gefaald. Ook zegt hij een barrage van 100 Russische raketten. Daar kun je ook gewoon eigenlijk niet tegenop.
Nee, maar zijn er ook 70 neergehaald, heb ik begrepen.
Ja, plus 10 Iraanse drones. Dus volgens mij 83 van de 100. Andere experts hoor ik dus zeggen, overweeg sowieso meer luchtverdediging voor West-Oekraïne. Want de betere systemen gaan natuurlijk naar andere plekken in Oekraïne. Kijk, misschien... We weten het niet. We hebben een voorlopig onderzoek van de NAVO wat is gepresenteerd. En dat zegt, er was een Oekraïense luchtafweerraket. Er was misschien ook nog een tweede raket, is niks over gezegd. Zelensky dringt ongelooflijk aan op een onderzoek waar hij aan mee mag doen op basis van zijn eigen inlichtingen. Maar Zelensky lijkt zich niet bewust te zijn van dat hij sowieso troefkaarten in handen heeft. Dat is wat ik van andere defensie-experts in Oekraïne hoor. Zelensky wil dat het luchtruim wordt gesloten, zegt hij al de hele oorlog. Dat gaat de NAVO niet doen. Maar voor een beter verdedigd luchtruim, voor moderne apparatuur, zou hij nu misschien veel makkelijker de handen op elkaar krijgen. Want hij zegt ook, ja, ik heb misschien het luchtruim van Polen wel verdedigd. Nou, gebruik dat argument dan.
Ja, precies. Wat wordt er gezegd over offensieve wapens?
Nou, Ben Hodges en Glenn Grant, ik haal ze er toch weer even bij, die zijn ervan overtuigd dat dit helpt en dat de oorlog dan zo voorbij is, als je het hebt over de lange afstandswapens. Hoe spreek je dat nou eigenlijk uit, Bernard, heel goed? ATACMS? ATACMS?
Ik weet het niet. Christ, hoe spreek je het uit?
Advanced Tactical Air-to-Surface Missiles. Daar hebben we
dat was precies de afkorting. Ja, de lange afstandswapens. En zij stellen op de Oekraïense TV, je kunt die Russische luchtmachtbasis dan aanvallen, je kunt commandoposten van achter raken, logistiek van achter raken. Dat voorspoedigt het einde van de oorlog. En Grant zegt ook, het Witte Huis denkt niet logisch na, deze systemen veranderen de loop van de oorlog. En toen kwam hij tot slot met een extra suggestie die ik eigenlijk wel interessant vond. Deze Glenn Grant, die zegt dus op Espresso TV, Oekraïense zender uit Lviv, Zelensky moet naar Amerika. Hij moet praten daar met vertegenwoordigers van het congres, die moet hij ontmoeten, hij moet met Biden gaan praten, niet op sociale netwerken. Churchill is ook ooit naar Amerika gegaan, zei Grant, een maand lang, in een poging om over te brengen hoe je de oorlog zou kunnen winnen.
Ja, maar dat was omdat Roosevelt door allerlei politieke omstandigheden helemaal niet aan die Tweede Wereldoorlog wilde beginnen. Zij moest hem over.
Maar jij mag niet op Oekraïense TV, nee. Bernard. Dus dat kan niet, wat je nu zegt. Nee, Zelensky moet daarheen, zegt Glenn Grant, en uitleggen waar hij die lange afstandswapens voor nodig heeft. En het grote voordeel is, het Amerikaanse publiek ziet dat Zelensky dan een levend wezen is. Ja. En geen beeld van tv. Nee. En ook dat zou een oorlog kunnen verspoedigen.
Geef ons de spullen, wij klaren de klus. Dat is nog steeds het Oekraïense credo, Chris Klep. Is dat terecht of is dat wishful thinking?
Ja, dat is absoluut waar het op dit moment om draait. Om even terug te komen bijvoorbeeld op die raketten die net genoemd werden. Ja, waarom leveren de Amerikanen die nog niet? Ja, ze zijn natuurlijk als de dood dat de Oekraïners met die raketten over de Russische grens heen gaan schieten. En dan zouden ze daarmee een verdere escalatie veroorzaken. Want ja, de meest waardevolle doelen liggen vaak enkele tientallen kilometers achter het front. Hè. Dat zijn de opslagplaatsen, de munitievoorraden, de commandocentra. En dat is natuurlijk het centrale dilemma voor de NAVO en voor de Amerikanen natuurlijk. Hè. De Oekraïners blijken natuurlijk ook een beetje tovenaarsleerlingen te zijn. Hè. Ze leren hun lesje heel erg snel. En ze vragen eigenlijk om steeds meer. Hè. Rupsje nooit genoeg, zou je kunnen zeggen. Dus ja, de centrale vraag zal nu inderdaad zijn, zijn de Amerikanen, is de NAVO bereid om die volgende militaire stap te zetten om die oorlog te bespoedigen en het einde misschien al ergens in het voorjaar volgend jaar te krijgen. Ja. Dat is nu een beetje de vraag.
Even afscheid nemen van Geert-Jan Haan, dankjewel.
Dag Bernard.
En we hebben nog een paar minuten, Chris. En nu gaan we even de belangrijkste vraag stellen. Namelijk, gaat Oekraïne winnen?
Het antwoord, Bernard, is ja. Militair gezien denk ik dat ze zeker. Generaal Miley, de hoogste Amerikaanse militair, heeft het gisteravond ook met zoveel woorden gezegd. Hij zegt eigenlijk van, nou, de Oekraïners staan op dit moment zo sterk op het slagveld dat ze zelfs de Russen zouden kunnen dwingen tot een onderhandelde terugtrekking over de grens. Dat zou al heel wat zijn. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar Zelensky heeft al aangegeven dat hij alles terug wil, inclusief de Krim. En het ziet er langzaam maar zeker naar uit dat de Russen eerder relatief zwakker worden als het gaat om hun gevechtskracht, zou je kunnen zeggen. En dat de Oekraïners alleen maar bijleren. Hè, blijven die tovenaarsleerling. En als je van mij je krijgt van mij geen datum, maar je krijgt van mij wel een seizoen, dan denk ik dat in de zomer volgend jaar de Oekraïners dat grotendeels bereikt zullen hebben.
Voor 21 september betekent dat dus?
Ja. Ongeveer, ja, ongeveer.
Ja. Ja. Ik wil even precies zijn met de data dan. Nee, maar even teruggaan naar de. Want het is natuurlijk. We kunnen erom lachen, maar het is een bloedserieus verhaal. Even teruggaan naar die historie. Ja. Rusland is niet erg goed in het verliezen van oorlogen en conflicten. Dus op welke manier gaat deze laatste strijd voor 21 september volgend jaar zich dan afspelen?
Ja, dat wordt ook een heel probleem, omdat ook in de moderne oorlogvoering de strijd niet ophoudt bij de grenzen. Ik bedoel, de Russen gaan dan natuurlijk een bufferzone creëren. Ze kunnen met hun artillerie en met hun raketten dan nog steeds Oekraïne raken. Dus ja, gaan de Oekraïners dan ook over de grens die bufferzone veiligstellen? Dat is maar één van de vragen die speelt. En bovendien, ja, wat nu? Gaat Oekraïne dan werken aan zijn eigen defensie? Daar ziet het wel naar uit. Maar gaat het dan ook lid worden van de Europese Unie? Gaat het ook lid worden van de NAVO? Er zijn natuurlijk al wel kringen in het Westen die daarvoor pleiten. Dat misschien zelfs wel versneld zou kunnen. Ja. Degenen die voorzichtig zijn zeggen natuurlijk nee, juist nu niet, met dat wespennest, moet je dat doen. Maar ja, het eindresultaat is toch dat het wel eens zo zou kunnen zijn, Ben, het eind volgend jaar, dat we tot de conclusie komen dat de Russen geen bedreiging meer vormen voor de NAVO. Ja, dan gaan we toch het strategische plaatje, puzzel van Europa, gaan we anders invullen.
Ja, dat begrijp ik, maar ook als dit allemaal precies zo gebeurt, dan zal Rusland dat niet zonder slag of stoot doen. Wat zien we gebeuren aan Russische kant?
Ja, ik denk dat de conservatieven in de komende maanden het meer voor het zeggen zullen gaan krijgen. En dat ook zullen dwingen Poetin om verder te gaan met die oorlog. En nog meer mankracht die kant op te sturen om in ieder geval een gedeelte van Oekraïne, politiek belangrijk, een gedeelte van Oekraïne, de Donbass bijvoorbeeld, te behouden. Dat gaat niet lukken, ja. En dan zal er een moment komen waarop de powers that be, de Silovki, de sterke mannen in Rusland zeggen van ja, we moeten van Poetin af. Zowel economisch, de economische kringen zullen dat zeggen. De militaire kringen zullen dat zeggen. De geheime dienst zal die conclusie waarschijnlijk ook trekken. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we volgend jaar van Poetin af zijn. Ja. En dan mogen we slechts hopen op iemand die minder agressief en minder nationalistisch is. Maar dat is alleen maar een hoop.
Maar voor de duidelijkheid, Poetin gaat vallen. Dat is jouw voorspelling. En binnen een jaar zijn we af van deze oorlog.
Binnen een jaar zijn we af van deze oorlog, denk ik. En ik denk dat Poetin niet zozeer gaat vallen, maar dat hij opeens verdwijnt, zou je kunnen zeggen. En of naar een dasha gaat in het meest boerderijtje, in het meest gunstige geval. Of hij wordt simpelweg afgezet. Ja. Het zou me allemaal niets meer verbazen. Nee,
of hij valt uit een raam, kan ook nog.
Dat zou ook nog kunnen, ja. <Okay.
laughs> Dank, militair historicus Christ Klep.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De demonstraties in Iran zijn sinds september op zijn hevigst en nog altijd bedaren de gemoederen niet. De dood van de Iraanse Mahsa Amini vormde een extra stimulans voor de protesten die al 3 jaar gaande zijn. Amini kwam om nadat ze gearresteerd werd voor het verkeerd dragen van een hoofddoek. Ik praat erover met Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger en jurist. Goedemiddag, Sander.
Goedemiddag.
Bij protesten denken mensen vaak een beetje, ach, het is zo ver weg, ik weet niet precies wat ik ermee moet, gebeurt wel vaker. Wat maakt deze demonstraties nou zo bijzonder?
Ja, dat is een hele goede, belangrijke vraag. Als ik het met name vergelijk met de voorgaande protesten in Iran, dan is toch deze protesten ongelooflijk bijzonder. Misschien wel voornamelijk gezien het feit dat die dappere, krachtige dames zoveel teweeg hebben gebracht. Hè. Je noemde het al, Bernard, hè. Het begon met Mahsa Amini op 16 september. Dat de jonge dame van 22, hè, die uit het Koerdische deel naar Teheran kwam met ouders voor een paar dagen vakantie. En toen zouden volgens de moraalpolitie zouden wat plukjes haar van haar zichtbaar zijn. En toen werd ze dan zo hard in elkaar geslagen dat ze in ziekenhuis belandde, of in coma belandde en ook in ziekenhuis overleed. En dat maakte wel ontzettend veel los. En zoals gezegd, dan kwam ook echt de kracht van Iraanse dames, de moedige dames, helemaal tot zijn recht. En je ziet dat dit ook voor een zodanige dynamiek zorgt in de samenleving, dat aan de ene kant de moedige vrouwen en meisjes, en dan ook al die mannen en jongens om hun heen, maakt dat die echt wel deze protesten wel heel bijzonder. Ja.
Ja. Ja, en het verspreidde zich ook over, ik zal maar zeggen, alle lagen van de bevolking, had ik de indruk, in Iran. Maar ook daarbuiten, demonstraties in de hele wereld, inclusief Nederland. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Ja.
Precies. Nou, wat ik zeg, het begon was met Iraanse dames en meisjes, maar dan inderdaad, terecht opgemerkt, de verspreiding zo ontzettend hard gaat door alle lagen van de samenleving, van hoog tot laag, tot en met artsen, chirurgen, piloten, noem ze allemaal op, werkelijk alle groepen in de samenleving, en ook inderdaad wereldwijd, tot en met VS toe, en Australië, Nieuw-Zeeland, ja.
Ja. Nou, dat horen we eigenlijk sinds september weer over de protesten in Iran. Ik zei al, ze lopen al een tijd en we herinneren ons nog de vorige protesten. Dat ging geloof ik over de prijs van benzine. Dat was althans een aanleiding. Eigenlijk horen wij daarna niks meer. Dat ligt natuurlijk aan ons, maar kun je dit zien als één en dezelfde beweging? Toen en nu?
Weet u, het is eigenlijk ook na 2019 is dat altijd wel eens een onderstroom actief geweest in de Iraanse samenleving. Want men is het gewoon oneens met het regime. Als je ziet wat voor mate van onderdrukking, onvrijheid, economische misère, van al en corruptie, van alles en nog wat, dat is gaande. Ik denk dat dit, wat er nu gebeurde op 16 september met die jonge dame Mahsa Amini, dat spreekwoordelijke druppel was, die de emmer deed overlopen bij heel veel Iraniërs. En dat dit nu zich vertaalt in ongelooflijk veel woede, uitbarsting, ontevredenheid. En ook gewoon het feit, ook nog een punt wat deze protesten zo bijzonder maakt, is, het gaat inderdaad niet meer om die prijs van de benzine. Het gaat niet meer om die hoofddoeken van de vrouwen. Maar het gaat om die fundamentele rechten en vrijheden die je gewoon als mens hebt. Hè, als je de deur uitgaat, niet hoeft op te passen van, ben ik nou islamitisch genoeg gekleed? Of durf ik nou wel een tweet te sturen? Word ik niet opgepakt? Waarmee aan de deur begonnen te rammen. Dus het raakt het fundament van het mens zijn en menselijke waardigheid, denk ik.
Ja. Ja. Economische factoren spelen natuurlijk een enorme rol. Omdat ik altijd de indruk krijg als ik verklaringen lees van dit soort groepen, dat ze heel boos zijn dat de regering handenvol geld uitgeeft aan de oorlog in Syrië en allerlei andere dingen, en bovendien zichzelf verrijkt. Dat de Republikeinse gardes zich hebben verrijkt, dat eliteleger. En dat de gewone persoon, ook als die een behoorlijke opleiding heeft, eigenlijk geen kant uitkomt. Komt ook dat gevoel allemaal samen in deze protesten?
Ik denk het wel. Ik denk dat je Bernard daarmee de juiste snaar raakt. Kijk, onder Iraanse jongeren, tussen, laten we zeggen, zo'n 18 en 35 jaar, is een behoorlijke populatie die naar de universiteiten gaat. Hè, en die ook behoorlijk hoog opgeleid zijn. En als ik hoor, ook mijn nichtjes en neefjes met hun doctorale diploma's, sommigen zelfs gepromoveerd, dat ze geen baan kunnen vinden, dat ze geen toekomst hebben. En dan zeggen zij, en dat is wel interessant om toch die koppeling te maken, denk ik. Zij zeggen van, joh, wij komen niet verder in dit land met onze toekomst, dromen, met onze verlangens. Dus er is geen economie, ligt er op zijn kont, er is geen perspectief. En wat, in plaats van dat het regime iets gaat doen aan de economie en aan de vooruitgang van de samenleving, gaan ze lopen zeuren en zeiken over een paar plukjes haar. He, dus er wordt een koppeling gemaakt inderdaad tussen de economie en toch ook die, wat ik noemde, die fundamentele vrijheden en het perspectief voor mensen. En die komen nu heel mooi samen inderdaad.
Ja. De protesten waren groot en waar ik ook altijd op let, ik denk dat je me dat zelf wel eens hebt uitgelegd, is je moet ook kijken waar. He, het is niet alleen in de grote steden, want daar verwacht je dit soort dingen sneller, maar ook op andere plaatsen. Kun je zeggen dat dit een landelijk protest is? In de letterlijke zin van het woord.
Ik denk het antwoord daar evident ja is. En ik kom wederom op een ander verschil van, met deze protesten. Dat is dat, sterker nog, vorige week vonden zelfs demonstraties plaats in de heilige stad Qom. Qom is een stad waar Taliban's worden opgeleid. Qom wordt een stad waar het echt, zeg maar, het bakermat is voor het islamitische regime. Hè. Daar dacht ik van, dat is echt not done. Hè. Maar daar zelfs wensen de vrouwen vooral weer, die geweldige dames, de straat op. Hoofddoeken afzwaaiend en eisend dat het regime vertrekt. Dan dacht ik van, nou, dit is echt ongekend. En hetzelfde verhaal zie je ook in de heilige stad Mashhad. Maar ook, Bernard, dat is erg interessant. En dat ook wat het Iraanse regime jaren gedaan heeft met de minderheden in Iran, om ze ongelooflijk te onderdrukken en ook echt wel gewoon pijn te doen, is bijvoorbeeld dat Koerdische gedeelte, waar ook die Mahsa Amini vandaan kwam, dat die in die steden, Sanandaj, Zahedan, nou, als je ziet wat daar nu gaande is, dat is werkelijk, dat zijn massaprotesten, en dat... Tot slot, ook hier heel belangrijk in dit aspect, is ook het platteland, waar altijd het regime hun stemmen haalden bij de verkiezingen.
Ja, ja.
Ook daar wordt nu gewoon mensen gaan de straat op. Ja,
ja. Ja. Ik herinner me inderdaad zelf dat de Koerdische bevolking, ook in de tijd van de Shah, toen ik daar een aantal keren ben geweest, al onderdrukt werd. Dus het is niet het... Het kent ook niet het prerogatief van de moela's om Koerden te onderdrukken. Dat was al.
Ja, klopt. Dat is al jaren gaande, inderdaad. Ook met Turken, ook bijvoorbeeld met de Arabische bevolking in het zuiden van Iran. Maar die woede komt nu extra hard naar boven. En ik denk dat, wellicht dat we in het gesprek nu gaan over hebben. Kijk, Iraans volk die offert echt ook wel hun leven voor op. Dat zegt ook mijn familie ook. Van wij gaan voor ernstige gevaar voor ons eigen leven gaan we toch de straat op. Want dit moet afgelopen zijn met dit regime. Ruim 40 jaar onderdrukking en onvrijheid is genoeg. Maar nu komt het echt aan, Bernard, aan op wat de westerse leiders nu gaan doen voor het Iraans volk. Voor mensenrechten en voor vrijheid. Daar komt het nu op aan.
Je kunt zeggen, er was in de Shah-periode ook geen democratie. Dus wat dat betreft, iedereen roept nu om, wij willen democratie, we willen af van de onderdrukking. Dat riepen ze toen ook.
Nou, ik waardeer jouw historische kennis ook zeker van Perzië. Dat hebben we al eerder over gehad. Het is ook een terechte opmerking aan de ene kant. Want ook bijvoorbeeld de Shah had het geheime dienst van Savak. Hè?
De Savak, nou.
Ja, precies. Die was ook zeker niet geen lievertje. Maar Bernard, het is wel iets veranderd. Kijk, vooral nu ook die protesten zie je dat de jonge bevolking, die zien het internet, die zien overal wat in de wereld, hoe het in de wereld gaande is. Je wil niet weten hoe snel bijvoorbeeld mijn neefjes en nichtjes berichten ontvangen. Toen, een paar dagen geleden, toen Joe Biden in de VS riep, van dat hij het Iraanse volk gaat steunen en dat het afgelopen moet zijn met het regime. Toen kreeg ik een appje van mijn neefjes uit Teheran, die zei, kijk, weet je, we worden ook nog zelfs gesteund door de leider van de VS.
Ja.
Dus ze zien hoe dat hier aan toe gaat. Dames, de heren die ook...
Het leidt mij even tot een belangrijke vraag waar ik het vaak over nadenk. Wij denken dat de oppositie in Iran automatisch pro-westers is. En ik denk eraan omdat jij nu dat je neefje citeert, die zo snel al wist dat zelfs de Amerikanen nu dit steunen. Kunnen we het omdraaien zeggen, gesteld nu dat het regime zou vallen en de oppositie komt aan de macht, dan kunnen we toch niet automatisch al uit afleiden dat pro-westers zou zijn?
Nee, kijk, dat is ook een lastige, een ander aspect van dat. Stel dat inderdaad de revolutie slaagt, want je ziet nu al, Iraniërs onderling is ook een beetje met elkaar te vechten van wie grijpt de macht. Je weet het, we hebben een aantal groeperingen. De Mujahideen, die islamonische pro-westers. We hebben de communisten. We hebben de pro-Shah-aanhang. En ook zo wat. Maar ik denk, en misschien niet zozeer Ben, dat het Westen aan zich, maar gewoon het feit, wat ik net zei, de mensheid, menselijke waardigheid, dat je beseft van, kijk, als ik bijvoorbeeld op mijn Facebook, ik tweet wat ik wil tweeten, dat is, mag ik zeggen, een groot goed in dit land. Maar als ik bijvoorbeeld mijn neef hoor, die zegt, ik durf echt niet op mijn Instagram iets te zetten, want voor hetzelfde geld, en dat gebeurt nu steeds meer, Bernard, als de mensen kritiek leveren via hun social media, dan worden er werkelijk letterlijk hun deuren ingebroken, worden ze opgepakt en meegenomen. Ja. Zo hard, zo wreed gaat het dan toe.
Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger en jurist. Dat was Ayatollah Khamenei, die horen we niet elke dag met stem en al. Die zegt dat iedereen die betrokken is bij deze misdaden zonder twijfel gestraft gaat worden volgens Gods wil. Sander, deze regering is er sinds de revolutie van 1979. Hoe staat het nou met bijvoorbeeld de steun in het parlement? Want er is een parlement, in andere instituties. Is het niet zo dat ook daar het gevoel begint te groeien dat je misschien, dat dit misschien niet de handigste oplossing is voor een land dat toch mee moet in de vaart der volkeren?
Ja, goeie. Het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zie je dat het parlement, die toch in overgrote meerderheid dit regime steunt, en misschien heb je ook meegekregen, dat het ook inmiddels 227 parlementsleden hebben de rechters opgeroepen, om de demonstranten doodstraf op te leggen. Ja. Het is nogal wat.
Precies.
Nee, ik bedoel, maar je hebt zoiets als de trias politica, scheiding van machten, maar daar hebben ze kennelijk geen boodschap aan. Tegelijkertijd zie je wel, en dat is als je al die filmpjes die langskomen die uit de Teheran worden gestuurd of elders, zie je dat wel een aantal vooraanstaande ayatollahs, die beginnen toch nu wel echt een beetje, laten we zeggen, angst te voelen. Die zeggen van, joh, we moeten met bevolking in gesprek. Ze hebben noden, ze hebben kritiek. En er zijn nu ook wel echt wel bewijzen, heb ik gezien, dat er bij een aantal topfunctionarissen, dat het ook van de revolutionaire garde, maar ook van de regeringszijde, dat de gezinnen, families worden weggehaald. Die worden naar het buitenland gebracht, althans voor het geval dat. Ja. Ik denk, het is niet zomaar. Het gebeurt echt niet zomaar. Een aantal landen worden ook heel specifiek genoemd waar die mensen naartoe reizen. Dus ja, er is wel degelijk angst van god, dit kan nog ook wel echt wel heftig worden. Inmiddels zitten we op dag 62 van protesten. Ja. En het feit, het is de fase 2 wat we nu ingaan met protesten, dat is namelijk algehele stakingen. Er worden steeds meer gestaakt, de bazaars, de olieraffinaderijen, de staalfabrieken. Nou, als die stakingen doorgaan, dan is het gewoon het regime, dat wordt totaal verlamd. Ja. En dat is wat nu gaande is.
Ik heb nog één hele korte vraag en hopelijk een heel kort antwoord, maar ik vind het wel belangrijk. Ja. Hoe staat het met jouw eigen familie? Lopen die gevaar? Hebben die het moeilijk? Verteld?
Nou, dank voor de aandacht daarvoor. Ja, die voelen zich echt best wel beangstigd. Wat ik nog zei, zijn veel dingen. Telefoons, wat we als gesprek met elkaar hebben, soms vallen telefoongesprekken gewoon eventjes weg en zo. Dat is allemaal beangstigd. Maar ook Bernard, ook voor ons Iraanse diaspora in het buitenland. Ik vraag elke keer aandacht voor onze veiligheid. Want dat is echt een gevaarlijk ding. In Engelse geheime diensten hebben nu vastgesteld dat er gewoon Iraniërs in Londen bezig zijn om diaspora te kidnappen of te doden. Dus zo erg is dat wel bij dit regime. Ja, dus ook daarvoor graag aandacht van mijn premier, onze premier. Van laat het alsjeblieft niet zo voorkomen dat Iraans misdadig regime ook hier actief wordt en mensen uitschakelt.
Ik hoop dat we kunnen zeggen waarvan akte. Dank Sander Terphuis, Iraans mensenrechtenverdediger en jurist.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trumps aankondiging werd zelfs op Fox News niet helemaal uitgezonden.
Nee, en dat is belangrijk, want dat is natuurlijk de best bekeken zender. En we willen weten of Fox achter Trump blijft staan of niet. Er zijn wat signalen dat Rupert Murdoch, de grote baas, op dit moment niet achter Trump staat. Maar goed, even het beeld. De meeste zenders zonden het niet uit, maar CNN en Fox wel. En dit gebeurde na een half uur bij Fox News.
Remember I sent to Angela? Remember Angela? Do you remember Angela? Nobody's remembering her now.
Just joining us, President Trump in Mar-a-Lago announcing his 2024 presidential run.
Ja, je hoorde, Trump was een beetje over Angela Merkel aan het filosoferen. Het ging ook niet echt een specifiek punt op, dat stuk van zijn speech. En toen kwam de man in de studio ertussen en toen werd de speech onderbroken. Het was daarna steeds een beetje erin en eruit. Steeds met commentaar en dan gingen ze weer even terug en dan gingen ze weer weg. En die commentaren waren wel heel positief trouwens over Trump. En uiteindelijk keken hier 5 miljoen mensen naar. Goede rating voor dat moment. En CNN kapte het meteen af nadat Trump die aankondigde zelf had gedaan. En daar keken zo'n 2,5 miljoen mensen naar. Wat ook wat hoger was dan normaal. Maar Fox News dus, het was niet helemaal de speech uitzenden en alle aandacht voor Trump.
Nee. Trumps grootste concurrent lijkt Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Hij heeft voor het eerst gereageerd op Trumps aanvallen.
Ja, tot nu toe liet hij Trump maar wat gaan eigenlijk met al die aanvallen. Hij negeerde het. Hij heeft op dit moment ook zelf zoveel positieve aandacht. Want hij is de nieuwe kroonprins, zo wordt hij gezien. Trump krijgt heel veel negatieve aandacht, dat het eigenlijk wel even vanzelf gaat allemaal. Dus DeSantis heeft besloten, ik sta hierboven. Nu wilde hij wel even kort reageren, maar hij hield zich nog steeds keurig vast aan zijn strijdplan.
We focused on results and leadership. And you know, at the end of the day, I would just tell people to go check out the scoreboard from last Tuesday night. Now, the fact of the matter is.
Ja, die fact of the matter maakt al niet eens meer uit. Die historische, noemde hij het zelf, overwinning van hem, herverkiezing in Florida. Kijk naar het scorebord van dinsdag, dat is alles wat je hoeft te weten. Zegt hij, een andere potentiële kandidaat die het ook van zich hoort, Mike Pence, heeft een boek geschreven, doet heel veel interviews. En daarin wil hij eigenlijk Trump nog steeds niet echt afvallen. Ondanks dat de achterban 6 januari natuurlijk Pence wilde ophangen. Maar voorzichtig zegt hij wel iets. Pence denkt dat er betere keuzes zijn in 2024 dan Trump. En dat is wel tot verrassing van de Fox-presentator.
I honestly believe that we'll have better choices come 2024. You know, I don't think anybody
better
could
have... Better choices than Donald Trump?
I do.
Ja, je hoorde de verbazing bij de presentator, beter dan Trump. En dit is eigenlijk de hardste kritiek zo ongeveer die we gehoord hebben. Maar ja, waar DeSantis dus heel slim stil blijft, houd je bij Pence toch een beetje gedachten bij zijn stilte. Zeg het nou gewoon, man. Durft Trump eens echt af te vallen naar wat hij heeft aangedaan? En ook zeker als je nog serieus kans wil maken om ook kandidaat te zijn in 2024. Want dat wil Pence wel.
Ja, de uitslag van de gouverneursrace in Arizona, die veroorzaakte op sociale media voor een moment van wraak voor twee Republikeinse vrouwen, gericht op een andere Republikeinse vrouw.
Ja, en dat is wel interessant, want daar zie je dat schisma in die Republikeinse partij. Aan de ene kant Trumpisten, aan de andere kant de meer klassieke Republikeinen met die beroemde achternamen. In Arizona verloor Carrie Lake, hè, Trump on heels werd ze al genoemd, een election denier. Liz Cheney, die hielp mee Lake te verslaan. Die kennen we als prominente anti-Trump-republikein natuurlijk, dochter van Dick Cheney. En zij liet dit spotje uitzenden in Arizona.
I don't know that I have ever voted for a Democrat, but if I lived in Arizona, I absolutely would. You have a candidate for governor, Carrie Lake. You have a candidate for secretary of state, Mark Fincham, both of whom have said that they will only honor the results of an election if they agree with it. And if you care about the survival of our republic, we cannot give people power who will not honor elections.
Ja, en Lake die reageerde tijdens een campagne met een tweet waarin ze Cheney bedankte. Want ze zei, joh, dat spotje dat heeft mij juist heel veel meer stemmen opgeleverd. Maar ze verloor dus, waarop Cheney echt direct na de uitslag, ze zat er echt duidelijk op te wachten, een tweetje terugstuurde met alleen, nee, jij bedankt. Dus heel filijn. En nog even heel kort, de andere Republikeinse vrouw die wraak nam op Carrie Lake was Meghan McCain. Nog zo'n bekende achternaam, de dochter van John McCain. Lake die had gezegd dat John McCain Republikeinen, dus klassieke Republikeinen, weg moesten wezen. Meghan McCain tweette een foto van haar vader die zijn duim opsteekt, met een foto van Carrie Lake erbij, met alleen het woord loser. Dus twee beroemde establishment-namen die wraak nemen op een Trumpist. En van die Trumpistische aanvallen zijn we voorlopig nog niet af, Bernard.
Dank, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Sorry, dat is over BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.